Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En nog steeds wordt er in het zuiden en oosten van het land hard gevochten door de Oekraïners om de Russen tegen te houden. Oekraïne-verslaggever Floris Akkerman ging naar het front en zag daar hoe Oekraïnse militairen vechten voor hun vaderland.
Het was stipt om 8 uur dat ik samen met mijn fotograaf en de chauffeur bij een checkpoint stond, zo'n 50 kilometer van het front rond Donetsk in Oost-Oekraïne. Daar hadden we afgesproken met een legerwoordvoerder die we de paar dagen daarvoor hadden benaderd om de eerste tankbrigade te kunnen bezoeken die zich daar bevindt. En die legerwoordvoerder die vond dat een goed plan, om het zo maar eventjes te zeggen, en nodigde hem uit om naar dat punt te komen. Dus hij stuurde dan via je telefoon of gewoon je Google Maps een locatie. Dus wij daar op tijd naartoe, want als we dood natuurlijk dat we missen, en dan mis je je hele verhaal. En toen kwam hij rond 8:30 opdagen. En vervolgens, je staat daar, je bent eerst aan een checkpoint geweest. Daar laat je je papieren zien, je accreditatie en je paspoort. En vervolgens rij je nog een stukje door en dan mag je ergens naar rechts. En dan wachten we op die legerwoordvoerder. En op het moment dat je daar bent, dan zit je eigenlijk al in een andere wereld. Dat is een wereld, geen vrouwen, geen kinderen, geen normale westerse schone auto's. Nee, het is een wereld met alleen maar mannen, met mitrailleurs, met machinegeweren, militaire voertuigen, terreinwagens, omdat de wegen zijn slecht. Het is een wereld waar alles draait om het leger, om militaire aanwezigheid.
En waar was dit precies, dit punt?
Dat mag ik niet zeggen, omdat de exacte locatie waar die tankbrigade zich bevindt, dat hebben de Oekraïners liever niet. Daarmee kun je ze verraden aan de Russen. De locatie is bij het Donetsk-front. Dus dat is in het oosten. En dat was tussen Zaporizhia en Donetsk in. Maar dat is het verzamelpunt. Dat is nog 50 kilometer van het daadwerkelijke front. 50 kilometer van het daadwerkelijke front betekent dus dat je eigenlijk ook buiten het Russische artilleriebereik bent. Op het moment dus dat je met die legerwoordvoerder instapt richting die eerste tankbrigade, ga je door een gebied dat eigenlijk, dat is één grote vlakte, besneeuwd. Er is niemand, er is niks. Je rijdt langs loopgraven.
Echt loopgraven zoals we die kennen uit de Eerste Wereldoorlog?
Echt van alle films uit de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus wat dat betreft is het aan de ene kant een oorlog heel klassiek als in de Eerste Wereldoorlog. Aan de andere kant zijn natuurlijk heel veel moderne technieken die worden gebruikt. Maar daar is het nog echt Eerste Wereldoorlog. Dus rijd je door dat veld langs verlaten dorpjes, kapotgeschoten huizen die er eerder zijn geraakt. En dan kom je uiteindelijk bij die tankbrigade, bij de Eerste Tankbrigade. En dat was 's ochtends, dus rond een uur of 9:30, schat ik. En dat is op 5 kilometer van het front. En de eerste tankbrigade heeft eigenlijk 2 punten. 5 kilometer van het front en 3 kilometer van het front. Dus daar zijn ze over verdeeld. 5 kilometer van het front hebben ze een basis, daarin slapen ze. En daar staan ook tanks te wachten. Op 3 kilometer van het front, dat is dichterbij, daar staan de tanks echt klaar om, als het moment daar is, als ze worden opgeroepen, meteen naar het slagveld te gaan. Dus dat 5 kilometer is een soort van ontspanningsrustpunt. En daar hoef je niet meteen in actie te komen. Maar op de 3 kilometer punt, daar staan ook tanks. En daar zijn het ook manschappen. Daar moet je dus echt klaarstaan. À la minuut kunnen op je tank kunnen springen om naar het slagveld te rijden. Witte vlakte. sneeuw, loopgraven, blindage, boomstammen. Er is nu al een knal, kleine sneeuwhopen, want aarde is nu een trilde lucht van ontploffingen. Met de tank hier naartoe gereden. Dichter bij het front, hier zijn ze dichter bij het front om de manschappen direct aan het front in de loopgraven te kunnen ondersteunen als het nodig is, als het moet.
De plek waar jij nu was, wat voor strijd is daar nu gaande?
Ja, het is niet dat daar 24 uur maal 7 wordt gevochten, zoals je nu in Bakhmut hebt, waar het één grote slagveld is. En die locatie waar ik was, wat de Russen daar doen eigenlijk, die beuken constant op die Oekraïnse verdediging in. En ze zoeken naar een zwakke plek. Van waar kunnen we ze breken? En op het moment dat ze die hebben gevonden, dan proberen ze daar het terrein te pakken. Dus het is niet een enorme gerichte aanval. Nee, ze proberen gewoon te zoeken, te prikken naar die zwakke plek in de Oekraïnse verdediging. En toen ik er was, was het zo dat 's ochtends hadden we met die jongens gesproken. Op het 5-kilometer punt. En toen zei die legerwoordvoerder, je kan vanmiddag kun je ook naar het 3-kilometer punt. Nou, dat wilden we wel graag, want ja, dan zie je toch wat dichterbij hoe die jongens daar leven. Daar ging het ons om. Het ging eerst om de tanks, maar ook om hoe die jongens daar leven. Maar dat was later pas middag, dus we zijn eerst gaan lunchen weer in de bewoonde wereld, in een café. En toen hebben we daarna afgesproken opnieuw met de legerwoordvoerder, die kwam ons daar ophalen. En toen zijn we eerst terug gaan naar het 5-kilometer punt, om vervolgens door te gaan naar het 3-kilometer punt.
Onze brigade is C3, tanken.
Maar op het 5-kilometer punt, daar aangekomen, was er dus een tankgevecht aan de gang. Dus je hoorde heel duidelijk, je zag het niet, maar je hoorde heel duidelijk. En er was ook een moment dat ook die legerwoordvoerder, die vrij relaxed was en ja, ervaring heeft en natuurlijk dit vaak heeft meegemaakt, ook zijn helm opdeed en zijn kogelweer een vest omdeed. En toen dacht je wel van, oké, dit is serieus. Dus toen daar gestaan en op de achtergrond hoor je ook nog verderop, hoor je artilleriebeschietingen weer wat verder van het 5-kilometer punt, hoorden we. Daar even gestaan, geluisterd, gekeken en toen kwam die legerwoordvoerder naar ons toe van nee, het is te gevaarlijk om dichter bij het front te komen. Morgenochtend is er een nieuwe kans en dat is een betere kans van slagen. Omdat vaak 's ochtends is het toch op een of andere manier rustig. Het is wat mistiger, wat heiger. Dus dan is het wat rustiger aan het front.
En was je niet bang?
Op de route naartoe denk ik, ja, dan kriebelt het wel in mijn buik. Waar ben ik mee bezig? Mm-hmm. Dan vraag je af, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Maar goed, op het moment dat je eenmaal uitstapt in die auto en je ziet die jongens, dan word je zelf ook rustiger. Zij zijn rustig. Dan denk je van, nou goed, waarom zou ik paniek moeten zijn? Ik denk altijd van, als zij in de paniek schieten, dan is het echt mis.
Ja, want dat vroeg ik me dus af. Op het moment dat je dus die schoten hoorde, hoe reageerden die mannen daarop?
Die zijn er heel rustig onder. Ze weten precies door de ervaring, oké, dit is inkomend vuur, dit is uitgaand vuur, inkomend van de Russen, dit is uitgaand van de Oekraïners. Ze weten waar het is, hoe ver het is, welke afstand het is. Dus natuurlijk, ze zijn wat dat betreft ook ja, het gewend aan de oorlog en ze doen hun ding en ze werken.
Dus vanwege dat gevecht konden jullie niet dichterbij komen en bleven jullie dan op deze plek? En hoe zag dat er dan uit? Hoe leven die militairen hier?
Ja, dat 5-kilometer punt, dan heb je dus verschillende schuilplaatsen. En die hebben ze gemaakt uit verhoging, uit aardeval, om het zo maar te zeggen. En met boomstammen.
Over het sneeuw landschap lopen we nu ergens heen. De zon komt door.
En dus dan loop je daarin. En eerst een klein gangetje. En dan zie je wat stekkers en wat stekkerdozen waar ze een telefoon opladen. Dat kan allemaal, want er loopt daar een generator. Dus er is elektriciteit. Ze hebben ook gewoon een lamp te hangen. Bij die schuilplaats waar ik was, heb je 6 stapelbedden. Waar ze gewoon ieder zijn eigen slaapplaats heeft. En waar ze rusten, waar ze eten. Waar ze op hun telefoon zitten te wachten en te kijken. Te scrollen, te swipen. Om de dag door te brengen. En voor de rest, ja, als je daar bent, verderop staan dan tanks klaar. Die staan opgesteld in 4 garages of 4 parkeerplekken, om het zo maar te zeggen. Dus die staan er daar 4 klaar. En die worden soms opgeknapt, gerenoveerd, gerestaureerd als er iets kapot is. Het zijn Russische tanks, ze zijn wat ouder. Dus die moeten ze dan 1 keer in zoveel tijd laten draaien. Dus om de motor warm houden. Zodat die wel op het moment dat het nodig is meteen kan wegrijden. En dat je niet eerst die weer afslaat of wat dan ook. Dus ze zijn wel bezig met die tanks. En voor de rest is het, ja, er hangt daar ook een buiten een soort van 5 liter jerrycan waarin ze eventjes hun handen kunnen wassen.
En kan je net vragen? Dat soort dingen. Ze kunnen niet douchen.
Ze kunnen niet douchen, nee. Dus je kan je handen daar wassen. en desnoods je tanden poetsen. Maar douchen zit er eventjes niet in.
Je vertelde net dat je die middag dus niet dichter bij het front kon komen, maar de dag erna wel.
Die middag, nou, moesten we wachten tot de volgende ochtend. En we sliepen in het huis van die café-eigenaresse.
Je mocht weer terug naar de bewoonde wereld.
Terug naar een soort van bewoonde wereld. We waren in het café en we bespraken met de fotograaf Constantine en de chauffeur. Ja, we gaan slapen. En zij ving ons gesprek op en zij bood toen haar huis aan om te kunnen logeren. Dus dat hebben we gedaan. De volgende ochtend zou om 5 uur die lege woordvoerder ons daar ophalen. Waarom zo vroeg? Omdat om 6 uur begint de dienst, de shift, om het zo maar te zeggen. Vanaf 6 uur is het de bedoeling dat deze jongens, die daar op dat moment nog verbleven, 2 tanks rijden dichter bij het front, naar dat 3 kilometer punt. Samen met de fotograaf werden we achter op een tank gezet. En er werd tegen mij gezegd, hou je goed vast, want het is nogal wiebelig, je wordt aan alle kanten geschud. Dus ik hield me krampachtig vast onderweg aan een antenne, een van de lange stok was dat. Ja, dus dan rij je daar. Het was ongeveer, voor mijn gevoel, 1 kwartier. Waren we onderweg om uiteindelijk naar het 3 kilometer punt daar te zijn. En daar zetten ze die tank neer onder bomen. Zodat iets, weliswaar zonder bladeren in de winter, maar wel iets verscholen is. Zodat de Russen dat niet 1 keer voor hen hopelijk kunnen zien.
Dan kom je dus na dat stuk rijden op die tank aan dicht bij het front. Verschilt het leven van de militairen daar nou heel erg van wat je net beschreef?
Ja, die 3 kilometer post, ja, merk je toch wel dat die oorlog dichterbij is, om het zo maar te zeggen. Je hebt daar ook schuilplaatsen, maar dat is meteen al een stuk soberder. Dus geen stapelbedden, maar gewoon 1 soort geïmproviseerd bed van planken gemaakt waar ze met z'n allen op liggen. Er is geen licht, er zijn wat kaarsen zijn er, of wat een olielamp laat ze branden. Er is een houtkachel waar ze op kunnen warmen. Dus eigenlijk als je daar bent, is het wachten tot het moment dat je wordt opgeroepen in actie te komen. Dus tijdens het wachten, je kan slapen. Wat anderen ook deden was op een telefoon spelen en een voetbalspelletje doen of een kaartspelletje. Iemand anders gaat hout hakken voor de houtkachel. Anderen gaan de tank nog een keer repareren. Dus ja, zo brengen ze eigenlijk die dag door en wachten op het moment dat ze worden opgeroepen. En aan het begin van die schuilplaats, bij de ingang van deze tankjongens, tanksoldaten, hangt dus een walkie-talkie. En die kan dus, elk moment kun je daar dus wat op horen. En dat gebeurde ook een paar keer.
Toen jij er was?
Toen ik er was. En dan zie je de tankcommandanten, die orders moeten ontvangen en door moeten spelen, die schieten dan van hun geïmproviseerde bed en lopen dan naar die walkie-talkie om te luisteren wat er gaande is.
En toen jij er was, moesten ze toen ook daadwerkelijk van een order verder naar voren gaan?
Nee. Die tankslag waar ik over vertelde was de dag ervoor. Daar hoorde ik van de legerwoordvoerder waarmee we contact hadden dat daar 6 Oekraïners bij waren omgekomen.
Погибли. Ну, главное, щоб не мучилися, щоб быстро. Ну, як? Жалко, товарищи, конечно, жалко. Разом служили, разом все.
Het is niet 2 tanks die op elkaar schieten aan de Oekraïense kant. Het is een groter geheel. Er zijn meerdere mensen, eenheden die op dat moment meevechten. Dus je hebt niet het totale plaatje. Dus je kan niet zeggen dat van die 6 jongens dat ook toevallig van die brigade waren waar ik bij was. Ze weten vaak ook niet de jongens zelf waar ze op schieten. Dan ze weten wel wat het doel is, maar ze kennen niet het grotere plaatje van wat precies het echte doel is van dat gevecht op dat moment.
Ja, terwijl er dus wel nog steeds mensen sneuvelen daar aan het front. Dus je zou misschien wel willen weten wat er allemaal speelt.
Ja, tuurlijk. 2 dagen eerder dat ik er was, was ook een tankslag. Toen waren er 21 Oekraïners omgekomen volgens de legerwoordvoerder. Dus ja, tuurlijk, weten ze ook wel in grote lijnen. Maar niet precies wat op dat moment zich afspeelt en waarvoor ze precies aan het vechten zijn met welk doel.
En hoe gaan die mannen die jij daar zag en sprak, hoe gaan die om met dit soort verliezen?
Oorlog is de hel, zei een van de jongens. Je vrienden komen om, je maten komen om. Zoals die legerwoordvoerder het uitlegde. Ja, kijk, de Russen, die, dat is nu bekend, hè, die hebben heel veel mensen gemobiliseerd. En die sturen maar troepen en soldaten die kant op. En zoals die legerwoordvoerder het aan mij uitlegde was, je hebt bijvoorbeeld 50 Russen, 50 Oekraïnse soldaten tegenover elkaar. De Russen schieten 5 Oekraïners neer. Dus 45 en omgekeerd ook 45. Dus aan beide partijen leiden we op het verliezen van 5, even als voorbeeld. Maar de Russen vullen dat weer aan tot 50.
Ja.
Maar die Oekraïners kunnen dat niet, want die hebben minder man gemobiliseerd. Dus dat slinkt, dat aantal. Terwijl die Russen maar blijven aanvullen tot het 50. Dus voor de jongens legt die woordvoerder uit. Als jij 's ochtends, om even te zeggen, wakker wordt en je zit aan de koffie en je ziet die is overleden. Hé, die is er niet meer. En die is er ook niet meer. Dat is enorm psychologische druk natuurlijk.
Ja.
Die café-eigenaresse zei ook, en dan komen hier soldaten neer om te lunchen. En die zeggen ook van ja, André is er niet meer. Igor is er niet meer. Die is er niet meer. Dus dat werkt natuurlijk heel hard door. Je zit dus in een afgesloten wereld, in een bubbel, waarin de jongens, aan de ene kant is het natuurlijk wat de jongens zei, het is de hel en je verliest je kameraden en je verliest je mensen om je heen. Aan de andere kant is het ook heel kameraadschappelijk en sociaal. De jongens zitten met elkaar nodig, ze delen elkaars mes, ze delen elkaars worst, ze delen alles met elkaar. Want ze weten ook, we hebben elkaar nodig om te overleven. Dus dat leven is wat dat betreft heel intiem en heel close met elkaar. Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld eentje zei van ja, tijdens mijn tijdelijk verlof was ik even weer terug thuis. Ja, hij zei van, ik verdwaalde in de supermarkt. Ik kon niet meer tegen grote menigte. Ik moest worden vastgehouden. En
omdat die wereld daar zo klein
en afgebakend is. Omdat die wereld zo anders is en je leeft daar in zo'n andere wereld. Ik merk dat ook aan mezelf, als ik voor mezelf mag spreken. Ik ging na dat bezoek van die jongens, ging ik diezelfde avond met de trein terug richting Lviv. En in de wagon rende een kind. En ik dacht, hè, een kind? Daar zie je geen kinderen. Dus dat was voor mij ook, ik ben gewoon kinderen, vrouwen, dat ben je gewoon op dat moment ben je daar helemaal niet maar een soort van aan gewend of daarop ingesteld.
Je zei net al van ik ging terug naar Lviv. Wat viel jij nog op in de rest van Oekraïne, hè? Dus niet aan het front, van wat is er nou veranderd in dat jaar?
Mensen zijn minder bang om zich uit te spreken. Een jaar geleden was die onzekerheid van ja, misschien staan morgen de Russen voor mijn deur. En als ik iets pro-Oekraïns zeg en ze lezen dat of ze horen dat, dan ben ik mijn leven niet zeker. En nu merk ik dat die angst voorbij is. Ze durven makkelijker te praten. En natuurlijk leven ze in angst en is het luchtalarm. Het is verschrikkelijk. Maar ze zijn, wat dat betreft hebben ze meer vertrouwen in dan een jaar geleden. Dat zie je ook als je onderweg reist door Oekraïne. En waar een jaar geleden ook in het Westen alle checkpoints, controleposten nog bemand waren, omdat ze dachten, ja, we moeten hier ook de boel controleren en verstevigen, zijn die nu leeg of zijn weggehaald.
Dus je kan gewoon doorrijden.
Dus je kan gewoon, sommige stukken kun je gewoon veel makkelijker doorrijden. Daaruit spreekt al van, kijk, de Russen, die gaan hier echt niet meer komen. Dus ja, dat is heel anders. Ze zien ook, we houden stand, we kunnen de Russen het hoofd bieden. We jagen ze weg uit Kiev, dat hebben we gedaan. We hebben ze weggejaagd rond Kharkiv. We hebben Gerson bevrijd. Het Westen staat achter ons. Dat geeft ons ook vertrouwen. Weliswaar, die wapens komen in de Oekraïnse ogen nogal te weinig en te laat. Maar ze hebben het idee van, we staan er goed voor. Dat is beter in een verwachting of in een inschatting dan een jaar geleden. Toen was het allemaal natuurlijk nog vaag. Wat zou het Westen doen? Was het Russische leger inderdaad zo sterk als werd gezegd? Niet dus. Wat kregen we zelf voor elkaar in die oorlog als Oekraïnse strijdkrachten? En ja, daarin putten ze toch vertrouwen in van, hey, we kunnen stand houden. We zijn niet overrompeld.
Je zei net al dat die militairen die je sprak dicht bij het front, dat die in hun eigen bubbel zitten. Die weten ook, ja, die weten dus niet zo goed wie waar wat allemaal staat. Zijn zij wel bezig met de duur van deze oorlog?
Nou, ik heb ze daar niet uitdrukkelijk naar gevraagd, maar ze zijn wel bezig bijvoorbeeld met van waar blijven die Westerse tanks? En als ze die Westerse tanks krijgen, dan slaan we die Russen terug. Daarvan zijn ze heilig van overtuigd.
So it's for sure change the moral of Russians soldiers and it can change whole situation. It's critically to change everything here.
Je hebt weliswaar meer nodig dan alleen tanks om de Russen misschien definitief weg te slaan. Maar dat geeft ze wel van, ja oké, kom op maar door met die tanks. Daar zijn ze meer mee bezig dan of het wel of geen jaar is of jaar duurt of wat dan ook.
En tenslotte, toen jij er was, kreeg jij het idee dat zij dachten, nou, deze oorlog duurt niet meer zo lang of juist wel?
Dat hangt er dus vanaf in hun ogen als zij die Westerse tanks bijvoorbeeld krijgen en het Westen levert op tijd en doet wat het moet doen in hun ogen, ja, dan hebben zij het idee van, dan hebben die Russen zo verjaagd. Want bijvoorbeeld die Westerse tanks, die zijn zoveel sterker dan de Russische tanks, die oude Sovjet-tanks die al 30, 40 jaar oud zijn en achterliggen op allerlei technieken, dan slaan we die zo weg. Dus dan zou je zeggen, is het snel gebeurd. Komt er niet, ja, dan komen er niet die Westerse tanks, of duurt het langer of te lang of wat dan ook, ja, dan gaat die oorlog ook langer duren.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.